Shabbat Shalom. Chag Sameach. Zijn jullie de matzes al zat? Wie? Bij wie doet geen brood eten iets met zijn maag? Dat je merkt een verandering in je lichaam. Ja, hè? Gisteren had ik ik kreeg een e-mail van iemand. Toen heb ik een matze nat gemaakt. En ik heb opgelegd. En dan 4 eieren geklopt en de eieren eroverheen gegoten. En dan in de pannen krijg je een matze tosti. Super lekker. Gods volk wordt uitgeleid, ze gaat met vreugde voort. Halleluja. Op de eerste dag van Pesach, ik heb de preek van Kitty beluisterd. Was best wel een pastorale preek, toch? En vandaag is ook een beetje een pastorale preek. Ik kan er niks aan doen. Maar ik heb ervoor gebeden en ik denk dat ik wel een thema op mijn hart heb gekregen. Ik ga straks eindigen met... Op deze dag wordt in de synagoges eigenlijk twee liederen gelezen. Welke liederen zouden dat zijn? Hooglied wordt gelezen, het hele boek, op deze zevende dag van Matzotfeest. En ook het lied van Mozes natuurlijk, wat gezongen werd toen ze door de zee waren gegaan en veilig aan de andere kant stonden. En de Egyptenaren lagen daar 400 man, zagen ze hun lichamen drijven in de Rode Zee. Allereerst een weetje over Pesach. Weet je hoe vaak er in de Bijbel staat dat je je moet herinneren dat je uit Egypte bent bevrijd? Hoe vaak zou dat in de Bijbel staan? Iemand enig idee? Veel, hè? Ja. Hoeveel ongeveer, denk je? Herinner je dat je uit Egypte bent bevrijd? 250 is wel heel veel. Nou, ik heb begrepen dat het meer dan 50 keer in de Bijbel staat. Waarom zou God dat nou steeds toch in herhaling tegen ons moeten zeggen? Omdat wij natuurlijk mensen zijn die nogal kort van geheugen zijn. We vergeten heel snel waar we vandaan komen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament. Heeft de Heer Jezus een wonder gedaan, heeft hij 5000 mensen te eten gegeven. 2 hoofdstukken later is dezelfde situatie en er is weer paniek. En dan zegt hij, ben je vergeten wat ik die 5000 mensen het eten heb gegeven? En wij zijn dus mensen van heel kort geheugen. En daarom wil de Heere God echt dat we Pesach heel bewust vieren. Er staat dus ontzettend veel over de uittocht uit Egypte in de Bijbel. Het is ook het enige feest van alle feesten wat je een maand later ook mag vieren. Wie wist dat? Als je er per ongeluk niet bij kon zijn door een bepaalde situatie, staat in de Torah beschreven, dan mag je eigenlijk Pesach een maand later nog een keer vieren. Dat mag niet bij Sukkot of bij Bazuinen. Zo belangrijk is dus Pesach en ongezuurde broden. Het is ook het feest dat de Heere God zijn eigen kalender heeft aangepast. Het Joodse volk viert nu ongeveer in september, oktober, nieuwjaar. Dat zou ook best kunnen kloppen dat dat het begin is van de schepping. Maar de Heere heeft zijn eigen kalender veranderd. Ik wil nu dat dit het hoofd der maanden is. Want alles moet natuurlijk beginnen bij verlossing. Je kan niet Pinksteren vieren zonder Pasen. Weet je? Het begint allemaal dat wij verloste mensen worden. Ik wil eigenlijk starten in 1 Korinthe 10, waarin Paulus ook iets zegt over Pesach. En van daaruit wil ik gaan spreken. 1 Korinthe 10. Even kijken. Dan zegt hij iets heel belangrijks, want wij geloven natuurlijk in het bloed van de Heer Jezus. Wij geloven dat hij het Pesachlam is, wat voor ons is geslacht. Dat hebben we gevierd. Met de sederavond. Maar dat is pas het begin van de uittocht. Je begint met geloven in het bloed. Daarna moet je door de Rode Zee. Dat is het beeld van de doop. Daarna moet je gedoopt worden ook in de wolk. Hebreeënbrief zegt, er zijn twee dopen in water, de Rode Zee en in de wolk, dat is de doop. Maar daarna moet je nog onderweg naar het beloofde land. Jongens, we zijn er nog lang niet. We zijn onderweg. En onderweg ga je allerlei dingen, net als het volk, tegenkomen. En het verdrietige is dat die generatie die uit Egypte is vertrokken, hoeveel van die generaties hebben het beloofde land gezien? Alleen twee. Zelfs Mozes niet. Alleen twee mensen. Dus je begint, je neemt de Heer Jezus aan, je laat je dopen, maar dat is nog lang niet het einde van het verhaal. Want je kan gewoon in de woestijn door allerlei oorzaken, nou Kitty heeft er iets van gedeeld over no pain, no gain, maar vandaag ga ik het met name over zorgen maken, spreken. In de woestijn ga je allerlei dingen tegenkomen en kan je dus gewoon omkomen. En ik wil eigenlijk lezen wat Paulus zegt hier. In Korinthe 10 vers 1. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren. Weet je, die wolk, die vuurkolom in de nacht die hun leidde. Ze waren allemaal onder de wolkkolom. En allen door de zee zijn doorgegaan. Dat wordt heel specifiek vandaag gevierd. Vandaag is de dag dat het volk door de zee ging. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Zie je dat de doop is in water en in de Heilige Geest. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Zijn gewoon goed begonnen. Pesach, gedoopt, bloed aangebracht, gedoopt. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Jezus. Jezus was met het volk wat uit Egypte is getrokken. Ongelooflijk. Die was daar al bij. En één keer moest Mozes slaan op de rots. Dat is de kruis. Dat de Heer Jezus werd geslagen voor onze zonde. Maar de tweede keer zei de Heer God, je hoeft nu alleen nog maar te spreken. Je hoeft Christus niet nog een keer te kruisigen, te slaan. Eén keer stierf hij voor ons. En het enige wat wij nu hoeven doen, is bij hem komen en je laten vullen. En denken van hem. En daarom was God zo streng tegen Mozes. Want eigenlijk sloeg hij de Messias nog een keer. Snap je? Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel, eigenlijk het grootste deel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied, dus het hele Pesachverhaal is gebeurd, tot ons tot voorbeeld. Dus Pesach is zo belangrijk, alles hoe het volk leeft, hoe ze zijn uitgegaan. Het is ook een voorbeeld dat je moet laten dopen. Het is niet alleen maar geloof in het bloed, het lam, maar laat je dopen, wees gehoorzaam, ga door de zee, kom aan de andere kant, laat je dopen in de wolk. En dan gaan er allerlei dingen gebeuren. Ook ons tot voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Wordt geen afgodendieners, wat gingen ze maken vlak na de Pesach? Een gouden kalf. Gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten, om te drinken, en zij stonden op om te spelen. Dus Paulus gebruikt het hele verhaal voor ons als gelovigen in de Heer Jezus, dat daar allemaal lessen in zitten, die wij ook tegenkomen in onze wandel met de Heer. En uiteindelijk is die 40 jaar woestijn, waar eindigt die? In het beloofde land. Uiteindelijk moeten we allemaal terug naar Sion. Amen. We moeten terug naar Sion. Dat is waar we naartoe moeten. Een van de dingen die ze tegenkwamen, een van de uitdagingen, is dat er natuurlijk geen eten was. In de woestijn groeit weinig. Ik was nog in de woestijn vooraf van de week. En het is daar warm en droog. Ja, nu staat er dan wel een McDonald's midden in de woestijn. Midden in de woestijn, maar in de tijd van Mozes was er nog geen McDonald's. En ja, ze kwamen bij Mozes en zeggen, ja joh, we hebben niks te eten en we hebben niks te drinken. En waarom heb je ons hier naartoe gebracht? We gaan hier dadelijk dood in de woestijn. Nou, ze maakten dus zorgen over eten en drinken. En ik wil gaan lezen Matteüs 6. Eigenlijk is dat het centrale gedeelte waarover ik wil spreken. Matteüs 6. Wat de Heer Jezus daar zegt over zorgen maken. Ik weet niet of jullie je wel eens zorgen maken over iets. Jawel hè. Ik maak me wel eens zorgen over iets. Heel vaak zelfs. Maar ik denk dat onze rabbijn, wij zijn natuurlijk leerlingen van een rabbijn, hè? Van een Joodse rabbi. Dat is Jezus, Yeshua. Hij is onze rabbijn, onze meester. En we willen graag van hem leren, want we zijn zijn leerlingen. En hij heeft ook wat te zeggen over zorgen maken. Ik dacht pas geleden, hoeveel gedachten zou je eigenlijk per dag hebben? Als dat je wakker wordt totdat je weer naar bed gaat. Dat zijn nou duizenden, denk ik. Hoeveel van die gedachten zouden dan positief zijn en negatief? Sommige mensen verlangen naar de nacht. Weet je waarom? Dan hoeven ze niet na te denken. Ik ben wel zo ver geweest dat ik dacht, goh, was het maar weer avond. Ja, toch? Want dan voel ik niks. En dan kan ik eindelijk mijn hoofd tot rust komen. Maar God, wie weet nou wat er in jouw gedachten is? Ik zit jullie nu aan te kijken. Jullie kunnen van alles van mij denken. Maar ik kan het niet zien. Jij zelf weet het. En de Heer God ziet van, zegt de psalm, onze gedachten. Maar het volk maakte zich zorgen. Dus ze waren echt bang dat ze in de woestijn gewoon door honger om het leven zouden komen. Terwijl ze eigenlijk de wonderen van God hadden gezien, hè, met de 10 plagen en de doortocht door de zee. Laten we lezen wat Jezus zegt over zorgen maken. Matteüs 6. Want er staan hier zulke mooie sleutels in. Die hij ons geeft. Om eigenlijk dat zorgen maken in ons leven eigenlijk neer te halen. Te tackelen als het ware. Ik zal eerst gewoon het gedeelte lezen en daarna wat dingen eruit halen. Matteüs 6, vers 19. Vergader u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft. En waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergader u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft. En waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien u boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn. Niemand kan twee heren dienen, want of hij haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Je kan niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven. Wat gij eten en wat gij drinken zult. Nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanziet, aanmerk de leliën van het veld, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovige. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende wat zullen we eten of wat zullen we drinken, Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Amen. Toen ik bad, toen dacht ik, waar zal ik over spreken? Toen dacht ik, ga over zorgen maken spreken. Ik denk, hé, is dat geen raar onderwerp voor Pesach? En waarom zou dat nou zo op mijn hart komen? Omdat ik, toen kwam ik echt maar tot één conclusie. Ik denk dat we zulke heftige tijden al leven. Maar ik denk dat het nog veel heftiger gaat worden. En, we waren in Israël natuurlijk. Toen zaten we bij een taxichauffeur in de auto. En die zei, wat vinden jullie eigenlijk van de prijzen in Israël? Nou, wij zeiden van, nog duurder als in Nederland. Want het is natuurlijk een enorme inflatie in Nederland. Maar in Israël is het nog veel erger. En hoe dieper we in de tijd komen, hoe heftiger de gebeurtenissen gaan worden die wij gaan meemaken. Als je gelooft dat je dat er gewoon allemaal bij bent hier op aarde, dan gaan wij al die dingen meemaken. En dan kan je hoofd soms wel eens gewoon ontploffen van al die zaken die dan over de aarde komen. En dan kan je dus wel eens heel ernstig zorgen gaan maken. Ik heb een collega, die is echt gewoon bij de psycholoog, omdat hij echt bang is voor de Russen. Ja, dat klinkt heel, heel heftig, maar het is echt zo voor hem in zijn beleving. Die heeft gewoon angst voor een Russische inval in Europa, in Nederland. Nou, als je de inflatie ziet en je hebt een gezin met heel veel kinderen, of soms zelfs als je alleen bent, dan kan je daar ontzettend zorgen over gaan maken van hoe ga ik het allemaal betalen als alles maar duurder wordt. En gelukkig hebben we dan Jezus, amen, die dit onderwijs aan ons geeft. En in dit onderwijs zitten de sleutels, zodat wij een zorgeloos leven kunnen en mogen leiden. Maar het begint met één ding te aanvaarden. Het is dus de wil van Jezus dat je niet bezorgd bent. Wie gelooft dat? Ja, maar dat is even theologisch, hè, om dat heel goed duidelijk weg te zetten. Want ook in jouw theologie kan je al daarin een bolwerk hebben, dat allemaal niet kan en zo. Maar de Heer Jezus zegt hier, zijt in geen ding bezorgd voor uw leven. Ik zou er eigenlijk aan toe willen voegen, het enige ding waar je wel bezorgd over moet zijn, ben ik gered. Amen. Staat mijn naam in het boek van het leven. Als je daar bezorgd over bent, dan zeg ik, nou word nog wat meer bezorgd. Want als je dat niet zeker weet, dan moet je naar God toe en verzoening vinden met je schepper. Maar voor de rest wil de Heer dat je, Heer Jezus, dat je onbezorgd leeft. Dat er geen uitdagingen zijn in het leven, want die ga je allemaal tegenkomen. Ik predik het evangelie, maar hij wil dat je onbezorgd bent. En dat lezen we hier in Matteüs 6. We gaan nu vers voor vers door het gedeelte heen. En we beginnen bij het vergaderen van schatten. Wat bedoelt de Heer hier nou mee? Hè? Vergader u geen schatten op de aarde. Een andere vertaling zegt, verzamel u. Je hebt wel zo'n verzamelbeurs, wie kent dat? Zo'n verzamelbeurs. En dan heb je echt mensen, jongen, die hebben verzamelingen. Nou, je zou niet eens weten dat het bestaat. Die hebben verzamelingen bierviltjes uit alle landen van de wereld. En dan maken ze er ook nog een bierviltjesmuseum van. Of je hebt mensen die verzamelen flippo's. Wie weet nog wat een flippo is? Ja, je hebt mensen die verzamelen mooie momenten. Dat heet een bucketlist. Wie kent de bucketlist? Die leven eigenlijk voor de bucketlist. Weet je, ik verzamel gewoon alleen maar leuke herinneringen. Nou, wat heb je nog meer voor verzamelingen? De Heer Jezus zegt hier, verzamel geen schatten op de aarde. Want wat zegt hij, waar de mot... De mot is toch zo'n klein beestje die in je kleding gaat zitten, toch? Ja? Waar ze de mot en de roest... Nou, roest weten we allemaal, ze verderft. En dan zegt hij ook nog waar de dieven doorgraven en stelen. Dus dan ben je heel je leven met je Flippo Museum ben je druk geweest. En dan ben je 80 en dan heb je alle Flippo's en dan wordt er ingebroken. Nou, dan gaat je levenswerk. En dan overlijd je en dan zeggen alle mensen, ja, dat was die man die zijn heel zijn leven heeft ingezet voor het Flippo bewaren. En aan het einde werd er ingebroken, toen was hij ze allemaal kwijt. Nou, die heeft wel van zijn leven gehad. Niet dus. Wees daar niet mee bezig, zegt Jezus. Met verzamelen op de aarde. Je hebt ook mensen die spullen verzamelen. Soms zelfs een psychische ziekte. Ja, serieus. Je hebt mensen die moeten naar de kringloop. Soort dwangmatig. Ik heb niks tegen de kringloop en je hoeft ook niet in een kaal huis te wonen. Je mag gewoon een gezellig huis hebben, begrijp me niet verkeerd. Maar als dat het alles is waar je mee bezig bent, dan zegt de Heer tegen je, waar ben je mee bezig? En dan zegt hij dit, maar vergader je schatten in de hemel. Hoe kan dat nou? Ik ben helemaal niet in de hemel. Ik ben hier, op aarde. Hoe kan ik nou schatten in de hemel verzamelen? Want dan zegt hij, want in de hemel is geen mot, zijn die beestjes niet. In de hemel verroest het niks. En in de hemel zijn ook geen dieven. Ja, alleen bekeerde dieven. Amen. Als wij sterven, kunnen we niks meenemen van onze Flippo-verzameling. Kunnen we onze bankrekening niet meenemen. We kunnen onze kinderen niet meenemen. We kunnen helemaal niks meenemen. Wat we achterlaten, is hoe mensen ons herinneren. Daarom zeggen Joden, als iemand overlijdt, mogen zijn herinnering tot zegen zijn. Vraag je eens af, hoe wil ik herinnerd worden als ik sterf? En ga leven hoe jij herinnerd wil worden. En dan ga je naar de hemel. En daar is jouw schat. Daar is jouw verzameling. Dus je kunt op aarde iets verzamelen wat in de hemel terecht kan komen. Wat kan jij nou in de hemel brengen? Nou, jullie kennen allemaal het verhaal van Filippus, de evangelist. De Heilige Geest zegt tegen hem, ga naar die weg die van Jeruzalem is, die woest is. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Even over geleid worden door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest gewoon zegt, je moet naar die en die stad gaan en die en die weg. Wie ontmoet hij daar? De Ethiopische kamerling. En wat gebeurt daar? Die man die is in Jeruzalem geweest, die zit Jesaja 53 te lezen. Rol. En die is onderweg terug naar Ethiopië. En Filippus komt bij die wagen en die zegt, versta je ook wat je leest? Nee, hoe kan dat nou? Er is niemand die het me heeft uitgelegd. En hij predikte hem Jezus. En hij geloofde. Hij werd opnieuw geboren, die Ethiopiër. En die werd gedoopt. En is doorgereisd. Ik denk dat ze elkaar daarna nooit meer hebben gezien. Filippus en de Ethiopiër. Waar zagen ze elkaar weer? Dat is de schat in de hemel. Snap je wat ik bedoel? Wat enige wat jij kan meenemen, wat jij kan brengen in de hemel, is de zielen die door jouw getuigenis, door woorden en daden tot geloof zijn gekomen. Want die kunnen naar de hemel. Amen. Dus ja, ga de hemel volmaken met je verzameling. Ja, toch? En waarom zegt de Heer Jezus dit, dat je niet allemaal met die aardse dingen bezig bent? Want hij weet, je kan niks meenemen naar boven. Het volgende stuk, vers 25, komt een heel bijzonder iets wat Jezus hier doet. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat je eet en wat je drinken zult, nog voor je lichaam waarmee je kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? En dan komt er dit. Aanzie de vogelen des hemels. Hé, Heer Jezus zegt, kijk eens naar boven, zie een vogeltje vliegen, kijk daarnaar. En dan zegt hij dit, ze zaaien niet, nog maaien niet. He, dat is in sommige kerken ook zo, die zeggen dan, je moet eerst zaaien en dan komt er pas een oogst. Nou, Jezus zegt hier, die vogels, die doen niet zaaien en die doen niet maaien, die leven gewoon per dag en de Heere God zorgt voor ze. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Gaat gij zelf dezelfde niet veel meer te boven? Wat doet Jezus hier? Hij pakt iets uit de schepping, wat eigenlijk een lagere scheppingsorde is dan de mens. Want wie is de kroon van de schepping? Wat is het enige schepsel wat naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen? Dat zijn wij. En wat Jezus hier dus doet, hij zegt eigenlijk tegen ons, waarom maak je je nou druk? Je hebt last van minderwaardigheid. En dan neemt hij een lager schepsel en dan zegt hij, ik zorg al voor die lagere schepsels, hoeveel te meer. Jullie, de kroon op de schepping. Weet je waarom ik me vaak zorgen maak? Omdat ik niet goed weet wie ik ben in Christus. Niet altijd. Omdat ik niet goed weet hoe de Heere God naar mij kijkt. Omdat ik me eigenlijk helemaal naar mezelf naar beneden haal. En daardoor bezorgd ben. En Jezus die breekt dit af, deze minderwaardigheid, door te zeggen, jij bent veel belangrijker dan dat vogeltje. En ik zorg zelfs al voor dat vogeltje. Amen. Ben je niet veel meer waard? Gaat gij dezelfde niet veel meer te boven? Wij zijn een hogere scheppingsorde als een vogel. Wij zullen zelfs engelen oordelen. Geloof je dat? Zegt de Bijbel, hè? Engelen. Zal jij oordelen of ze zich wel goed gedragen hebben? Een engel is in die zin een lagere schepping. Jij gaat hem oordelen. En hoe wordt je waarde dan bepaald? Ik dacht toen van, ja, als ik een oud eentje rij als auto. Ik heb een Toyota IQ, dat is een heel klein autootje. Ja, dat is niet zo'n heel dure auto, die is maar niet zoveel geld. Maar stel dat je een Ferrari zou rijden, dan ga je wel heel zuinig om met die Ferrari. Want die Ferrari die kost veel meer geld als die Toyota IQ. Wat is er voor ons betaald? Om ons vrij te kopen, om ons los te maken uit Egypte. Welke prijs heeft God de Vader moeten betalen voor jou en mij? Het lam heeft het enige zoon die hij had. Die heeft moeten lijden, heeft moeten sterven om jou vrij te maken. Dus jouw waarde wordt niet bepaald door wat anderen van je zeggen, door wat je van jezelf vindt, door wat God over jou zegt. En God was bereid het liefste wat hij had voor ons te laten sterven om ons terug te laten komen bij hem. Dus je bent van waarde. Je bent van waarde. Aanzie de vogels van de hemel. Ze zaaien niet, nog maaien niet, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt dezelfde. Gaat gij dezelfde niet veel meer te boven? Jezus zegt eigenlijk van, jongens, jullie zijn veel meer waard. Geloof je dat? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een L tot zijn lengte toedoen? Eigenlijk gebruikt hij hier als rabbijn een heel stom voorbeeld. Om eigenlijk gewoon te zeggen tegen ons, jongens, denk nou eens na, als ik me allemaal zorgen zit te maken, groei ik daarvan? Nee. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën van het veld, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed is geweest gelijk één van deze. Indien nu God het gras van het veld, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden? Geloof je dat de Heere God jou bekleedt? Zoals die leliën van het veld door hem als het ware een kleed worden gegeven. Adam en Eva, die waren naakt in de hof van Eden. Wat kregen ze van God? Een kleed. En welk kleed heeft de Heere jou gegeven en mij gegeven? De gerechtigheid van Jezus. Daarmee zijn wij bekleed. Amen. Hij bekleedt ons. En dan komt er bij 31 dit. Daarom zei het niet bezorgd zeggende, wat zullen wij eten of drinken? of waarmede wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de goyim. Tegen wie spreekt Jezus hier? Wat is het publiek wat hij aanspreekt? Denken jullie? Staat er niet bij, maar Joodse mensen, denk ik. De Israëlieten. Het gekozen volk. Het priestervolk. Het bijzondere volk. Het geheiligde volk. En weet je wat Jezus hier zegt? Waarom gedraag je je als een goyim? Zijn wij nog goyim? Wij zijn nu ingevoegd. Paulus legt het zo mooi uit, hè. Hij zegt, eerst was je zonder God in de wereld. Zonder hoop. Zonder verbond. Niet deelhebbende aan het burgerschap Israëls. Maar nu door het bloed van Christus. Niet door je afkomst, maar door je bloed ben je dichtbij gekomen. Dus wij zijn nu ingeënt. En wij zijn nu deel van Israël. Maar weet je wat ons probleem is? Wij blijven ons als heidenen gedragen. Terwijl we ingevoegd zijn bij Israël. Door het geloof. We hebben niet Israël vervangen. Hè? We zijn ingevoegd. Dus de Heer Jezus zegt dit ook tegen jou. Hij zegt, je bent niet meer een goyim. Wat maak je hier nou druk? Jij hoort bij een volk wat ik in de woestijn te eten heb gegeven. Jouw voorvaderen. Amen. Wees niet langer, denk niet langer en gedraag je niet langer als een goyim. Want uw hemelse vader weet dat jij al deze dingen behoeft. God kent onze behoeften. En dat is zo mooi, hè. Ik volg nou therapie en dat gaat dan over de basisbehoeften die elk kind eigenlijk nodig hebt. Hè? Veiligheid, omgeving om te kunnen spelen, eten en drinken. Heel veel basisbehoeften. En soms kom je achter dat die basisbehoeften niet altijd goed in is voorzien. En dan staat hier, God weet wel wat jij behoeft. En God kan elk tekort wat jij hebt gehad aanvullen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dit is ook een sleutel. Prioriteit. Wat is je prioriteit? Zoek eerst het koninkrijk. Wat is eerst in jouw leven? Wat is eerst in mijn leven? Dat is zo mooi bij Joodse volken. Als je dan de Siddur bekijkt, het gebedenboek, dan doen ze hun ogen open. En dan heb je het ochtendgebed. En weet je wat de eerste woorden zijn? Dank u dat u de ziel weer heeft laten terugkeren in mijn lichaam. Daar kunnen we van hen leren. Zij is het eerste woord wat een Jood zegt zijn leven lang. Toda. Dank u wel. Ik ga altijd eerst naar het koffieapparaat. Of op mijn smartphone. Zoek eerst. En weet je wat wij doen? Wij draaien het om. We gaan al die andere dingen zoeken. Dus ik heb een baan, als voorbeeld, hè, ik heb een baan nodig. En ik ga heel hard op LinkedIn en ik ga overal kijken. En dan lukt het niet en dan ga ik bidden. Maar God zegt, ga eerst bidden. En daarna ga jij iets doen. Het is ook niet zo dat je niks moet doen. Hè. Je moet ook zelf in beweging komen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen, eten, drinken, kleding, zullen u toegeworpen worden. Dat is weer een sleutel. Welke sleutels hebben we nu gehad? De scheppingsorde. Nee, één was de verzameling. Wat ben je aan het verzamelen? Twee is welke scheppingsorde om minderwaardigheid af te breken. Drie is dus je bent niet langer een goyim, maar je bent deel van Israël. Vier is prioriteit maken het koninkrijk van God in je leven. En dan de laatste sleutel is het laatste vers. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, dit is ook een hele, hele belangrijke, heel groot iets. Want er zijn heel veel mensen, waaronder ik, die eigenlijk vandaag op Shabbat al na zitten denken over mijn problemen van morgen. Dan zit je hier in de dienst, je denkt, oh shit, ik moet morgen dit doen en hoe gaat dat wel lukken? Jezus zegt, niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Hij zegt hier, elke dag heeft eigenlijk al zoveel uitdagingen, dat doe nou eerst vandaag wat je vandaag moet doen en morgen is morgen. Leef eigenlijk wat hij zegt, leef gewoon in het hier en nu. In het moment waar je in zit. Je hebt ook mensen die altijd terugkijken naar alles wat er mis is gegaan in hun leven. Maar je hebt ook mensen die zich over de toekomst heel erg zorgen maken. Dat is weer vooruitkijken. Maar de Heer Jezus zegt eigenlijk hier, los vandaag de problemen op die vandaag op je pad komen. Want dat is soms al ingewikkeld genoeg. Dus leef in het moment. Dan wil ik eindigen met het lied van Mozes, het lied van het Lam. Hooglied. Vandaag is eigenlijk een dag om te zingen. Ik hoop dat we straks ook nog een mooi lied kunnen zingen. En ik zat zo na te denken over het lied van de Mozes. Moet je eens voorstellen dat je daar staat, het hele volk Israël. En dan liggen daar de lijken van de farao en de Egyptenaren. Dat is wel bizar, toch? Sta je daar gewoon heerlijk de Heer te prijzen, terwijl je vijanden dronken liggen. De Jerusalem Post had een artikel vorige week. En dat artikel had als kop, als de uittocht heden ten dagen was gebeurd, dan waren Mozes en Aaron aangeklaagd voor genocide. Bij het internationale strafhof. Want er waren wel veel te veel doden gevallen bij de tiende plaag. En die verdronken farao, dat is toch niet normaal. Die gasten moeten voor het strafhof komen. Dat hadden ze heden ten dagen gezegd. Psalm 18, lees ik vaak ook. Dan zegt David ook, Heer God, ik prijs u. En de woorden van dit lied spreek ik tot u, omdat u mij ook vandaag heeft bevrijd van al mijn vijanden en uit de hand van Saul. Er is een soort lied wat je alleen kan zingen als je echt bevrijd wordt. Weet je, de dag dat je van je drugsverslaving afkomt, dan wordt er een soort juk verbroken over je leven. En dan kun je gewoon zingen voor de Heere God. Hooglied 2 vers 10. Daar staat iets heel belangrijks. Daar wil ik eigenlijk dan mee eindigen, denk ik. Ga Hooglied maar eens doorlezen. Het is een fantastisch boek, wat dus vandaag wordt gelezen op zevende dag van Matzot. Even kijken, ik doe het even op mijn telefoon. Hooglied 2 vers 10. Het is eigenlijk een liefdeslied tussen God en het Joodse volk. Maar ook dus voor ons. En dan moet je eens horen wat er staat in Hooglied 2 vers 10. Het is zo ontzettend mooi. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij. Dus dit is een beurtzang tussen de bruidegom, de Heere God, en de bruid Israël. En de bruid zegt hier, mijn liefste, de Heere God, antwoordt en zegt tegen mij. Sta op, mijn vriendin. Jesaja zegt, sta op en word verlicht. Lig je op de grond vandaag, dan zegt de Heere God tegen jou, sta op. Sta op, mijn vriendin. Mijn allermooiste. Oh, God vindt je de allermooiste. Ja, misschien vind je het niet van jezelf, maar God vindt jou de allermooiste. En kom. Ja, Yeshua zegt van, kom, kom tot mij. Want zie, de winter is voorbij. Als je de vier seizoenen hebt, winter en lente, we zijn nu in de lente, zomer en herfst. Ik vind het als het zwaarst, ik heb wat last van depressies dan. Het is vroeg donker, het is koud, er zijn geen feesten die ik fijn vind. Ik ben altijd blij dat het voorbij is. En hier heb je een bruid, dus de gemeente Israël. Die eigenlijk op de grond ligt, want anders zou die niet zeggen sta op. Je zegt niet sta op tegen mensen die staan, maar die liggen. Sta op, mijn vriendin. Want de winter is voorbij. Sommige mensen die denken, die geloven, die hebben ervaren dat ze jarenlang in een soort winterseizoen in hun leven zitten. Het is koud in je leven, je ervaart niks van God. Er is geen woord van God. Er is alleen maar depressie en angst en dood en problemen. En deze bruid hier, die moet eigenlijk horen. Weet je, lieverd, mooiste, dit seizoen is voorbij. Kom ook eruit. Blijf niet op de grond liggen. Je kan soms ook te lang in de winter zitten. Dat je te lang blijft hangen in een bepaald seizoen in je leven waar je in zit. En de Heere God zegt, kom er nou uit. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. Mooi, hè? In Israël ook waren bloemen. Het was heel groen. Als je nu het heel prachtig. En dan dit. De zangtijd is aangebroken. Amen. Toen ik net bekeerd was, werd ik 's ochtends wakker en dan ging ik automatisch zingen. Wie had dat ook wel eens? Word je wakker met een lied door de Heilige Geest in je hart. Maar dat kan soms ook helemaal weggaan. Dan zing je niet meer. Maar hier zegt de bruidegom, het is tijd om te zingen. Het is tijd voor het lied van Mozes. Het is tijd voor het lied van het Lam. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De Heilige Geest is in het land bezig. Amen. Er gebeurt wat. 20 mensen tot Jezus gekomen. Dat is de Heilige Geest. De duif is in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. Eigenlijk zegt die bruidegom, kijk nou eens om je heen. Denk niet alleen maar negatief. Maar zie ook wat God doet. De grote daden van de Heere. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op. Nog een keer. Mijn vriendin. En dat opstaan, dat moet jij doen. Als Jezus iemand opricht, dan zegt hij, sta op en pak je bed op. Jij moet opstaan. En niet altijd weer anders. Nee, jij moet opstaan. Omdat God het tegen jou zegt, maar dan moet jij opstaan. En in een nieuw seizoen in je leven komen. Sta op, mijn vriendin. En kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots. In de schuilplaats van de bergwand. Laat mij gedaante zien. En daar eindig ik mee. Even kijken. Ik druk per ongeluk mijn telefoon er weer door. Laat mij je gedaante zien. En laat me je stem horen. Want je stem is zoet. En je gedaante is bekoorlijk. Heer, de Heer Jezus, de bruidegom, de Heere God, die vindt het zo fijn om jouw stem te horen. Daarom heeft hij bidden ingesteld. God heeft toch helemaal niet nodig dat hij gevraagd wordt. Hij weet toch wat wij nodig hebben. We hebben net ook gelezen in Matthäus 6. God weet toch onze noden. Waarom wil hij dan toch dat wij het aan hem vragen? Het antwoord staat hier. Want je stem is zoet. Het is gewoon, God verlangt gewoon naar communicatie tussen zijn kinderen en hem. Hetzelfde als dat je getrouwd bent en je praat niet meer. Dat gebeurt, hè, bij huwelijken. Wordt niet meer gepraat. De Heer zegt, laat mij je gedaante zien en laat mij je stem horen. Want je stem is zoet en je gedaante is bekoorlijk. Nou, de volgende keer als we bidstond hebben, begin nou eens met deze tekst en dan ga je je inbeelden. De Heere God vindt, als ik nu met hem praat, dan hoort hij op deze manier mijn stem. Dan ga je heel anders bidden. Dan wordt het een liefdesrelatie, dan wordt het intimiteit tussen jou en de Heere God. Ik denk dat ik dat wilde delen. En laten we elkaar helpen om niet in de eindtijd ten onder te gaan aan angsten en zorgen. En God zorgt voor Israël in de woestijn. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat als je eten krijgt in de woestijn is geen regen, geen vruchtbare grond. Er is gewoon niks. Droogte, hitte en toch is er voedsel. Dat is dus bovennatuurlijk. Dus zelfs als wij in een wereld terechtkomen dat je denkt, dit kan allemaal niet meer, dan is er nog een bovennatuurlijke God. Die gewoon kwakkels en manna kan laten regenen voor jou. En er is altijd een rots die meereist en dan hoef je niet meer te slaan. Je hoeft niet meer boos worden op Jezus, hij is al gestorven. Je hoeft alleen nog te praten met Jezus en te drinken van hem. Amen. Dat was het.